Na 1 Korinthe 12 zouden wij terechtkomen in bijvoorbeeld Efeze 1, die neem ik eerst. Efeze 1, waar gesproken wordt over het lichaam van Christus in een pracht van een uitdrukking, waarin de essentie van het begrip wordt gedefinieerd. Zo sterk is hij. Er wordt namelijk aan het einde van Efeze 1 gesproken over Christus, die door God uit de doden werd opgewekt en door hem werd gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Dat is vers 20 van Efeze 1. In een positie ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw, Aion, maar ook in de toekomende. Dat wil zeggen dat aan Christus de allerhoogst denkbare positie werd gegeven, zoals de Filippenzen heet. God heeft hem uitermate, tot de uiterste maat, verhoogd. En in die positie, staat er in vers 22, heeft God dus alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Ontleend overigens aan Psalm 8, hetgeen ook op andere plaatsen in het Nieuwe Testament geciteerd wordt. God heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En daarna wordt als het ware weer een stukje afgedaald. Ik zeg als het ware, want het is niet werkelijk zo. Maar nadat dan gesproken wordt over Christus aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheden en machten, in de tegenwoordige eeuw en ook in de toekomende, kortom, nadat er staat God heeft inderdaad alle dingen aan zijn voeten onderworpen en daarmee de vervulling van Genesis 1, maar daarmee ook Psalm 8, tot stand gebracht, alle dingen onderworpen aan de Zoon des Mensen, want daar gaat het over in Psalm 8, het wordt hier aangehaald. Nadat dat gezegd is, staat er, en God heeft hem der, dat wil zeggen aan de, derde naam van, God heeft hem aan de gemeente gegeven, begrijp me goed, in die positie, aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheden en machten, voor tijd en eeuwigheid, in die positie waarin alle dingen aan hem zijn onderworpen, heeft God hem aan de gemeente gegeven. En ik zei, dan wordt als het ware een stukje afgedaald, maar dan alleen maar als het ware. Want wat er in werkelijkheid gebeurt is natuurlijk dat hiermee de gemeente wordt opgetrokken. Dat is een oud discussiestuk waar ik nu liever niet op inga. Maar het oude discussiestuk gaat hierover, dat Christus weliswaar gezeten is aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht, de naam die genaamd wordt, maar als hij daarna aan de gemeente gegeven is en dus woont in u en mij, ook persoonlijk, betekent dat dan dat Christus vernederd is of betekent het dat wij verhoogd zijn geworden? En sommigen maken daar een discussiestuk van met onvermijdelijk de uitslag, hij is vernederd geworden. Om de eenvoudige reden dat men zichzelf tot norm stelt en zegt, wij zijn hier op aarde, wij zijn hier nog in een zondig lichaam, wij schieten tekort elke dag, wij vragen er ook elke dag vergeving voor, hoor, we zijn ons dat wel bewust, maar als hij in ons woont, ja, dan betekent dat hij nog steeds naar ons afdaalt. Vandaar het kerstfeest, het grote feest van het christendom geworden is. Hij komt nog steeds tot ons. Hij is nog steeds bij ons en in ons. Enzovoorts. Maar het is niet waar. En waarom het niet waar is? Wel, ik kan tegen de redenering niks inbrengen. Dat hoef ik namelijk ook niet. We hebben gewoon uitspraken in de Bijbel daaromtrent. Ik hoef niet te redeneren. Er staat gewoon, en er staat in nog op dezezelfde bladzijde in mijn Bijbel in elk geval, daar staat dat wij inderdaad met Christus zijn opgewekt en met hem gezet zijn in de hemel. Met andere woorden, hij is niet naar ons afgedaald, hij heeft ons tot zich opgetrokken en ons verheven tot zijn niveau. En begrijp je me goed, niet dat zal hij doen als de bruidegom komt om zijn armzalige bruidje tot op heden tot zich te nemen, maar dat is al lang gebeurd. Wij zijn met Christus gezet in de hemel. Niet op onze persoonlijke titel, maar op zijn titel, om zo te zeggen. Hij heeft die positie en wij dus ook. Als je het een roeping wil noemen, en zo kan het genoemd worden, roeping tot zoonschap, Wel, dan worden wij opgeroepen om te wandelen niet zodanig dat die, wij ook die roeping waardig geacht worden, maar dat wij wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dat wil zeggen, wij zijn met Christus in die positie geplaatst en noblesse oblige, zeggen de Fransen ongeveer. Ze spreken het alleen wat anders uit dan ik, maar vooruit, hè. Adeldom verplicht. De bedoeling is dat wij dienovereenkomstig ook zouden wandelen, ons bewust zouden zijn van onze hemelse positie. Nu, met Christus gezet in de hemel. Daarom zingen we enthousiast, als het goed is, dit is mijn wereld niet. We hebben het er niet slecht hoor, daar gaat het niet om. Het is ook best wel leuk bij gelegenheid. Maar het is onze wereld niet. We maken ons er ook niet druk over of zorgen over. Nou, de mens misschien wel, maar dat kun je beter ook maar niet doen. Want ja, dat dient tot niks, hè. Ik zeg altijd, u weet wat ik altijd zeg, hè. Als we ons zorgen maken over de gang van zaken in de wereld onder het motto, waar moet het naartoe met dit land? Met dank aan een bekend dichter voor deze uitdrukking. Waar moet het naartoe met dit land? Dan zeg ik altijd, nou, in de Bijbel staat het als vanuit de hemel de situatie bezien wordt, een verschrikkelijke situatie, staat er niettemin die in de hemel woont zal lachen. Stond dat nog in het artikel over de zaligmakende genade van de humor? Geloof het niet, hè? Dat had er eigenlijk wel in moeten staan, vind ik. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten. En dat doen wij ook, wij lachen erom. En wij spotten er ook mee, inderdaad. Want ja, welke kant het ook op gaat, naar menselijke maatstaven, wij weten waar het heen gaat, we weten hoe het verhaal afloopt, we weten ook dat er verder niks aan te doen is. Maakt verder niks uit. Dat is wat we in het Oude Testament al leren, in de psalmen uiteraard. Uitgebreid trouwens ook weer in het boek Prediker. Men kan er niet aan toedoen, men kan er niet aan afdoen. God heeft zijn plan gemaakt en heeft ons bekend gemaakt. En hoe druk wij ook daar ons over maken, het heeft geen enkele zin. Zie? En wat ons betreft, het is onze wereld niet. En voor zover het ooit onze wereld zal zijn, is dat pas in de wederkomst van Christus. Maar vergis u niet, dat is de openbaring van Christus en de gemeente in heerlijkheid. Dat komt pas in de toekomst. En als er orde op zaken gesteld moet worden, niet zonder ons. Toch? Nou goed, daar hebben we het er straks over gehad. Maar dit is waar het om gaat. Een verheerlijkte Christus in de hemel, wij kunnen daar niks aan afdoen. Wij kunnen daar hooguit iets aan toedoen, want de gedachte is dat heel de gemeente zou zijn tot heerlijkheid Gods en daarmee tot heerlijkheid van Christus. En daar waar Christus zelf het uitgedrukte beeld is van God en dus het afschijnsel van Gods heerlijkheid, ik zit in Hebreeën 1 vers 3, daar zou de gemeente dat uiteraard ook zijn. Echter, nog niet echt in onze tegenwoordige tijd, want de gemeente is nog steeds een verborgenheid, maar dat is Efeze 5. Maar die gemeente zal in de toekomst met Christus geopenbaard worden. Maar in het heden zouden wij ons bewust zijn dat onze positie in de hemel is en dat degene die gezeten is aan de rechterhand Gods ver boven alle overheid en macht en aan wie alle dingen zijn onderworpen, hij is het hoofd van het lichaam waarvan wij leden zijn. En de gedachte is dat juridisch gezien dus inderdaad deze overheden en machten en daarmee alle dingen uit vers 22 ook aan ons zijn onderworpen. Waar het de positie betreft in elk geval. Maar net zo min als dat de Heer de goddeloosheid en de zedeloosheid in de wereld van vandaag bestrijdt, net zo min zouden wij dat doen. En zoals de Heer zelf een voorbeeld gegeven heeft van hoe men zou leven, als mens bedoel ik, ook hier op aarde, zo zouden wij dat ook zijn. Maar daar geen rechten aan ontlenen of iets dergelijks, wij doen het gewoon. We zijn navolgers, dat is ook Efeze hoofdstuk 5, we zouden zijn navolgers van Christus, toch? en wandelen in de voetstappen van zijn geloof, of hoe dat maar precies genoemd mag worden. Trouw zijn aan God en zijn woord, de loopbaan lopen die ons is voorgesteld, en in de wetenschap dat voor zover er in de wereld wat geregeld zou moeten worden, dat moet inderdaad, zou dat in de toekomst gebeuren en wij zullen daar ook in betrokken zijn. Zo zit dat. En dus is er niks om ons zorgen verder over te maken. Waar het om gaat, is dat als we dan ons zorgen maken, zou het zijn over onze eigen loopbaan. De loopbaan die God ons heeft voorgesteld, die wij zouden lopen. Of wij onze individuele verantwoordelijkheid wel dragen. Of wij doen wat we moeten doen en of wij niet afschuiven wat wij zelf zouden moeten doen en dat soort dingen meer. Zie, dat is waar het over gaat. En niet naar menselijke maatstaven, niet volgens de cursussen die we daarvoor gevolgd hebben, tegen een aanzienlijk bedrag, zeg ik dan altijd. Maar inderdaad naar Bijbelse maatstaven. In onze relatie met de Heer. Van wiens lichaam wij leden zijn, wiens bloed, wiens leven, wiens geest in ons is, enzovoorts. Dat is waar het over gaat. Onze persoonlijke relatie met, maar daarmee ook gehoorzaamheid en onderdanigheid aan onze Heer. Nou, hoe dan ook, die verhoogde Christus is van Gods wegen aan de gemeente gegeven tot hoofd boven. En er staat er helaas alle dingen, zo vertalen de Statenvertalers het meestal, die uitdrukking. Maar er staat niet alle dingen, er staat zelfs niet eens een meervoud, er staat een enkelvoud, tapanta. Tot hoofd namelijk boven het al, het geheel is de betekenis. Want wat hier heet alle dingen is gewoon heel de gemeente. Niet de hele schepping, ook niet het heelal zoals wij het soms noemen, maar het geheel, namelijk de gemeente als zodanig. Nou, en dat is van belang, hij is het hoofd van heel de gemeente. Niet van een deel van de gemeente, integendeel, het is hoofd van heel de gemeente. U weet wel, één is uw meester, één is uw heer en gij zijt allen broeders. Want het functioneren van de gemeente is gebaseerd niet op dat er wellicht aan de gemeente gegeven zijn sommigen op dat ze leiding zouden geven. Dat is wel zo, maar daar is het functioneren van de gemeente niet op gebaseerd. Het functioneren van de gemeente is gebaseerd op de eenheid van hoofd met elk lid. En dus is gebaseerd op de persoonlijke verantwoordelijkheid niet van enkele gelovigen, maar van alle gelovigen. En voor zover daar functies, specifieke functies zijn in de gemeente, ambtsdragers, het is toch een Bijbels woord, bij nader inzien, zeg ik altijd, hè. Maar voor zover die er zijn, hebben die geen ander doel dan de eenheid van Christus met de leden individueel van zijn gemeente in de praktijk te bevorderen. Anders gezegd, de bedoeling is dat elke gelovige wordt opgebouwd in het geloof, dat daar hulp bij nodig is, eventueel leiding van anderen. Dat is ook een duidelijke zaak en dat heb ik vanmorgen met u gelezen uit Efeze 4 vers 11. God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. In een andere opsomming vind je veel meer van die dingen genoemd. U weet wel, behulpsels en hoe ze maar heet, mogen allemaal, enzovoorts. Want ze worden niet nauwkeurig omschreven, de meeste niet namelijk, worden niet nauwkeurig omschreven. Dat kan ook niet, want het is afhankelijk van omstandigheden, cultuur en wat het allemaal maar wezen mag. Tijd kun je dan ook nog zeggen, maar niettemin, zo zou het werken. De gehoorzaamheid van de individuele gelovigen. En als het goed is, wij voelen ons verbonden, juist en vooral met die gelovigen die ook hun eigen weg met de Heer gaan. Hun loopbaan lopen die hun is voorgesteld. Ieder voor zich. Daarna zeg ik, het is eigenlijk helemaal niks bijzonders, maar ik mag het hier vandaan eigenlijk niet zeggen, dus ik zal maar een beetje langs die lessenaar heen praten. Maar in de samenleving, de wereld die de onze niet is, in de wereld is het echt net zo hoor. Die hele wereld die is wel overgeorganiseerd, vooral in onze directe omgeving, maar het werkt voor geen meter. Toen ik zo was, dacht ik altijd, de beste organisatie in Nederland die we hebben, is de Nederlandse spoorwegen, die treinen rijden op de minuut. En ik had als kind groot respect voor dat spoorboekje. Dat sloeg in, oh, daar kon je geen wijsheid worden hoor, dat was zo ingewikkeld. Maar wat erin stond, klopte precies. En ik weet het zeker, want ik heb wat afgereisd in de tijd nog als kind met mijn vader mee als je naar zijn diverse spreekbeurten moest. Maar hoe meer je organiseert, hoe beroerder het loopt. Zo werkt het. En in de praktijk, de mensen die voor de... Die in de samenleving, voor de mensheid in het algemeen, voor de cultuur en al die dingen meer, hoe het maar heet. Hè. Wat betekend hebben, waren altijd mensen die in een tooie eentje hun eigen weg gingen. En dikwijls verguisd werden, maar niettemin bracht resultaat tot stand. Of ze dat nou wilden of niet, is weer een ander verhaal. Maar zo gebeurde het nou eenmaal. En zo gebeurt het nog. En de organisatie van al die van vele mensen bij elkaar, waarin iedereen van bovenaf of van onderaf, dat doet er niet toe, zijn plaatsje gekregen heeft en dat moet dan functioneren, levert je een enorme ambtenarij op, maar geen productie. Een log lichaam heet zo'n ding. Zie? Maar zo werkt het niet. In de samenleving niet, maar in de gemeente ook niet. Net zo min. Is afhankelijk van de individuele gelovige of hij trouw is aan zijn bediening, die hem van boven is opgelegd enzovoorts. En daar gaat het hier ook om in deze hoofdstukken. Zie? Vandaar dat je inderdaad terechtkomt in hoofdstuk 4, waar dan inderdaad staat dat bijvoorbeeld deze functies van apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, zonder op de details in te gaan nu, maar die functies zijn er tot de volmaking der heiligen. Ik heb laatst gezien dat ik het woord volmaking altijd verkeerd gelezen heb. In de vertaling staat het er wel. Dan lees ik dat het betekent volwassen worden. Maar ik heb net gezien, kort geleden, dat het woord dat hier vertaald is met volmaking, komt alleen maar hier in het Nieuwe Testament voor, dit Griekse woord. En het heeft niet de betekenis van volwassen worden of volgroeid worden, maar de betekenis van toegerust worden. Van gereedschappen voorzien. Toerusten. U weet wel. Als je toegerust wordt, heb je een uitrusting. Een persoonlijke standaard uitrusting heette zo'n ding. Vroeger in militaire dienst. Dan had je 2 hemden en 3 en 2 paar schoenen en 1 pionierschopje. En een pet voor door de week en een pet voor als netjes moest, zal ik maar zeggen. Dat soort dingen. De toerusting, dat is wat je... Wat je aan je toevertrouwd was ook. En daar moest je het mee doen. Dat was je gereedschap. En een persoonlijk wapen. Heette zo'n ding trouwens ook nog erbij. Nou goed. Maar het is tot toerusting der heiligen. Namelijk. Dat hele werk. Door wie ook gedaan. Is een werk der bediening. Dat betekent gewoon dienstwerk. Met de nadruk op dienst. Het is een dienstwerk dat van de apostel, profeet, evangelist en herders en leraars, maar ook van al die anderen die elders genoemd worden. Het is een dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. Van inwendig dus, hè. Zij zelf zijn leden van het lichaam en ze dragen bij aan de opbouw van dat lichaam, was de bedoeling. Een dienstwerk, niet een heersend werk. Dat is ook zo'n misverstand. Denk maar in de wereld ook, hè. Dat je met wetgeving, een sterk politieapparaat, sterk juridische macht enzovoort, de samenleving kunt organiseren. Dat is maar onzin, hoor. Dat werkt zo niet. Het is een hulpmiddel, maar zo kun je het niet geregeld krijgen. Wat noodzakelijk is, is namelijk dat niet dat de mens van de buitenkant onder druk gehouden wordt en kunstjes leert, zeg ik altijd, en leert zich te gedragen. Wat werkelijk werkt, is dat de mens inwendig gevormd wordt. U weet wel, dat heet niet wetten, maar dat noemt men sinds enige tijd normen en waarden. In het hart van de mens. Dat is waar het om gaat en daartoe dient het onderwijs ook. Vandaar dat ik me soms wel opwind. Nou ja, ja, dat is misschien toch wel het goede woord. Als ik zie wat er allemaal omgaat in christelijke kring, ook in Nederland. Hè? Het gaat allemaal over hoe moet ik me in die omstandigheden gedragen? Hoe moet ik me in die omstandigheden gedragen? Hoe kan ik het beste zus? Hoe kan ik het beste zo? En ja, mijn vader zou zeggen, want die was nogal mild, op zijn oudere dag in ieder geval, die zou zeggen, nou ja, sommige mensen hebben dat nodig, die moet je dat een keer vertellen. Hij zegt maar de meeste mensen maakt het geen bal uit. geen klap uit, geen fluit uit, dat waren zo zijn uitdrukkingen. In dat verband maakt niks uit, want je kunt een mens wel vertellen wat hij doen en laten moet, maar hij blijft dezelfde onvrede en onrust in zijn hart houden en hij overtreedt de regels toch. Dus, hij moet wel. Vanwege wat daar binnenin zit, dat barst er toch altijd uit. Dat werkt helemaal niet, zie. Ons moet niet onderwezen worden hoe we ons gedragen moeten. Ons moet primair althans onderwezen worden wie wij zijn. Waar we van afstammen. Wat voor leven wij hebben ontvangen. Dat we van adel zijn en dat het verplichtingen met zich meebrengt. En dat hoewel wij dat wellicht niet zien of meteen ervaren, dat wij weten dat we van Gods wegen bekwaam zijn gemaakt en dus toegerust worden ook om hem te dienen. Dat is wat hij van ons verwacht. En dat we ons daar op voorhand geen voorstelling van kunnen maken hoe dat eruit ziet. U kon u toch ook geen voorstelling maken van uw leven toen u nog zo klein was, weet u wel? U weet wel, hè? Lagere school, brugklasse, en dan moet je kiezen wat je worden wil. Je hebt geen idee. Hoe kun je het ook hebben? Het komt toch anders dan je gedacht had. Bij mij tenminste wel, en denk bij de meeste van ons. Je hebt er geen idee van. En wij als kinderen gods verkeren in dezelfde situatie. We hebben er geen idee van hoe die loopbaan zal zijn. Niet op voorhand, maar we komen er vanzelf erachter. Such is life. En ook het leven met een hoofdletter. Met dit verschil dat het leven met een hoofdletter inderdaad het leven van Christus is. Hij zorgt voor ons, hij wijst ons de weg, hij stelt ons die loopbaan voor. Hij geeft ons de kracht en wat het maar is wat we nodig hebben. Maar in ieder geval, hij geeft ons alles wat we nodig hebben om die loopbaan te lopen. Daar gaat het om. En dat is wat we moeten leren. Volwassen worden. Mannelijk worden, met excuses aan alle vrouwen in ons midden, maar zo heet zoiets. En vooral verantwoordelijkheid dragen. Niet ervoor wegvluchten, op je nemen, beslissingen durven nemen, enzovoort. Aan de hand van de Heer, uiteraard, en in alle oprechtheid, en onder het motto kom ik om, zo kom ik om, laat ik eens een negatieve nemen deze keer, maar niettemin ook uit de Bijbel. Gaat het fout, dan gaat het fout. Maar oprecht zijn, eerlijk zijn en je verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. Dat is het. Want staat er, de bedoeling is dat wij opgebouwd worden, toegerust worden met als doel, vers 13, totdat, is het doel, totdat wij allen, iedereen dus, voor zich, totdat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. Of opdat wij allen zullen komen tot een volkomen man. Opgroeien zullen tot, ik geloof dat NBG zegt, mannelijke rijpheid, wat dat ook wezen mogen. Maar in ieder geval de volgroeide man, dat is wat het is, ja. En daarna wordt die volgroeide man genoemd de maat van de grootte der volheid van Christus. Het gaat over Christus. En het gaat over het lichaam van Christus dat zou opgroeien tot man, tot mannelijke rijpheid. Geldt voor de gemeente collectief, als geheel bedoel ik. Maar het geldt net zo goed voor de leden van dat lichaam individueel. Dat staat er ook, vers 14, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle stroming, staat er letterlijk vertaald met wind. Stroming der leerstellige stroming, dat is wat het is, hè? Die maar heen en weer gevoerd worden, dan weer die kant uit en dan weer die kant uit en dan weer is die leer en opvatting populair en dan die weer. De ene keer moeten we ons vermannen en er in de kracht van de Heer op uitgaan. De andere keer moeten we ons weer eens verootmoedigen en dan moeten we er niet op uitgaan, maar eerst is zo'n bidstond houden met zo'n stokje moet je doorgeven. Weet het ook weer? Estafette gebed houden, dat heet zo, heb ik gehoord. Weet u wel, bidden en dan na zoveel uur komt de volgende ploeg om je af te lossen. Het is net of je tot Baal bidt, denk ik dan altijd. Die heb ik van Elia geleerd, uit mijn Bijbel. En de andere keer dan zegt men, nee, niet bidden, je moet erop, je moet werken en dat soort dingen meer. En de ene keer moeten we de Bijbel openen, samenkomen voor Bijbelstudie. En de andere keer zegt men, nee, Bijbelstudie, er is altijd verdeeldheid van gekomen. En bovendien doe je dat alleen maar voor jezelf. Alleen maar voor jezelf doe je dat. We zouden aan het werk moeten gaan. Ik denk altijd, ja hoor eens, als we niet eerst zelf opgebouwd worden en gevoed worden met dat woord Gods, met dit brood des levens, hoe zouden we aan het werk moeten gaan? En als wij zelf niet krachtig genoeg zijn om verantwoordelijkheid te dragen, hoe zouden we voor anderen iets kunnen betekenen? Enzovoorts. Het is wel een rangorde in, het is een volgorde in. Maar het begint bij onszelf, want het blijft zo dat u en ik, wij zijn verantwoordelijk in de eerste plaats voor ons eigen leven. Ik heb het nagevraagd in de brieven van aan Timotheus en Titus. Waar Paulus zegt, heb acht op uzelf. En daarna, en op de leer. Dat is eigenlijk hetzelfde, maar vooruit. Heb acht op jezelf. En op de leer, enzovoort. En daarna zegt hij, want dat doen, dus zult gij anderen behouden, enzovoorts. Pas dan kun je voor anderen wat betekenen. Als je eigen leven niet op orde hebt, kun je voor een ander niks betekenen. En dus, daar begint het mee. Opgroeien tot volwassenheid. Omdat we niet meer met al die modeverschijnselen en leerstellige stromingen heen en weer zouden bewogen worden. Verschijnselen trouwens die veroorzaakt worden, staat door bedriegerij der mensen, door arglistigheid en om listiglijk tot dwaling te brengen. En dit soort woorden, bedriegerij, arglistigheid en listigheid, die kunnen we meteen plaatsen. De staat der mensen. Maar je weet waar het vandaan komt. He? Van de slang komt dat. Zeker wel, ja. Nee, wij zouden vers 15 de waarheid betrachten. En daarmee in alle zin, in elke betekenis van de term, opwassen in hem die het hoofd. Nou, dat is de hoeksteen. In hem die het hoofd is, namelijk Christus. En uit welke, kan ook zijn door welke. Uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een ieder deel in zijn maat de wasdom des lichaams bekomt. Uit welke, kan ook zijn door welke, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een ieder deel in zijn maat de wasdom des lichaams bekomt. Let op, naar de werking van elk deel in zijn maat. Dat wil zeggen, dat heeft te maken met de persoonlijke verantwoordelijkheid van elk lid van de gemeente. Daardoor wordt dat lichaam opgebouwd, enzovoorts. En komt het ook in de praktijk tot eenheid. Lichamen moeten nu eenmaal wat leren, hè? Omdat de leden wat leren moeten. Nou goed. Dat is Efeze 4. Daarna gaat het natuurlijk verder in Efeze 5. Maar dat is juist het hoofdstuk waar men die bruidskwestie bij voorkeur aan ophangt. Maar niettemin, hoewel daar gesproken wordt over Christus als de man en de gemeente als de vrouw, wordt er uitgelegd en wordt er gezegd, nou ja, dat wil niet zeggen dat de gemeente een vrouw is. Dat is zo omdat de gemeente het lichaam is van Christus. En zoals het lichaam vrouwelijk is ten opzichte van het hoofd, zo is de vrouw uiteraard vrouwelijk ten opzichte van de man. En vandaar de vergelijking. Maar het woord bruid zult u er niet tegenkomen. Dat kan trouwens niet, want waar het juist over gaat in dit schriftgedeelte is over de eenheid van man en vrouw. De gemeenschap namelijk. Een gemeenschap die dan toch aan bruid en bruidegom per definitie ontzegd moet worden. Die heb je toch, hè? En ook vandaag zeg ik het dan maar even gauw bij. Nou ja, want ik ga het schriftgedeelte niet bespreken. Maar ik zeg er nog even gauw bij. Nou ja, die verhouding tussen Christus en de gemeente wordt hier onder andere ontleend aan de uitspraken over Adam en Eva. Eva die vlees was van zijn vlees en been van zijn benen. Maar ik zeg er altijd bij. Maar Eva is de enige getrouwde vrouw uit de Bijbel die echt never en nooit de bruid was. Die twee zijn nooit getrouwd. Voordat ze er maar was, Eva was al in gemeenschap met Adam. Zij was dus altijd al zijn vrouw, al werd het bij gelegenheid zijn lichaam genoemd. Zij is de grote uitzondering. Eva is dus een type van de gemeente. En de vorming van Eva terwijl Adam sliep in een diepe slaap was. Het is een prachtige uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer zich de man, Adam, de laatste Adam, zich heeft teruggetrokken uit de wereld. Hij slaapt, om zo te zeggen, want dat is heel de Bijbel door de uitdrukking van onze bedeling. Hij slaapt. Diepe slaap. Eventueel een droom, maar niet meer slapen. Dat is onze bedeling waarin de Heer zich verbergt. Maar in die tijd wordt uit zijn lichaam zijn vrouw ontwikkeld, om zo te zeggen. Maar het blijft zijn lichaam, het blijft vlees van zijn vlees en been van zijn benen. En daarmee wordt dus het ontstaan van de gemeente in onze tijd geïllustreerd. Gewoon een beeld, type. Maar nooit bruid en bruidegom geweest. Nou goed. Ik laat hem maar buiten beschouwing. Als men niettemin toch over de gemeente als een bruid spreekt, als het dan helemaal niet anders kan en men moet er één tekst voor hebben, dan blijft er nog maar één over. Dat wil zeggen, die wordt dan altijd aangedragen. In beide pauzes vandaag is hij me ook aangedragen. Ja, dat is die uit 2 Korinthe hoofdstuk 11. vers 2. Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods. Want ik heb jullie de toebereid om een reine maagd aan een man voor te stellen. Aan Christus. Nou ja goed, als je alles hebt, als dit alles is wat je hebt als argument voor het feit dat de gemeente beschouwd moet worden als bruid van Christus die dan de bruidegom is, dan maak je eigenlijk toch wel wat belachelijk natuurlijk, omdat er over dat soort dingen hier helemaal niet gesproken wordt. En de term bruid komt niet voor, bruidegom komt ook niet voor. En u moet niet boos worden, maar u zegt misschien, ja, maar het woord maagd kan toch gebruikt worden voor een bruid. Dan zeg ik, nou, dat lijkt me tegenwoordig heel sterk. Oh, u bent nog wakker. Je kan er net zo goed het tegendeel uit concluderen. Als het getrouwd wordt, is het juist omdat het niet meer gaat om een maagd. Dus vooruit maar weer. Maar goed, daar doe ik verder geen uitspraken over. Maar misschien volstaat het om u erop te wijzen. Ik heb eens een keer geteld hoeveel maagden er in de Bijbel voorkomen. En daarna van welk geslacht zij waren. En ik kwam in ieder geval 144.000 maagden tegen van het mannelijk geslacht. En maagden van het vrouwelijk geslacht weinig. Maar dat is natuurlijk altijd al zo geweest. Wel goed. Hoor u wat ik nu zeg? Er is in de Bijbel sprake van 144.000 maagden die maagden waren omdat ze met vrouwen niet bevlekt waren, staat er. Maar het waren mannen in Openbaring, wat het maar was, 7. Die bekende 144.000. Waarom ik het aanhaal? Nou, niet om er leuk over te doen, maar gewoon om aan te geven dat het woord maagd niet noodzakelijk van toepassing is op een vrouw, maar eventueel ook op een man. En dat zelfs in het Nederlands zo. Kijk u maar in uw woordenboek. Dat is echt zo. Nou goed. En daarna is de vraag, waar gaat dit vers eigenlijk over? Nou, simpelweg, wat Paulus zegt is dat hij zijn best gedaan heeft om die Korintiërs rein te houden. Er staat zelfs een pleonasme, er staat een reine maagd. Maar een maagd is maagd omdat ze rein is. Zo heet dat nou eenmaal, dus ik kan het ook niet helpen. Er staat het dubbel om. Waar het om gaat namelijk, is dat de apostel die Korintiërs rein wilde bewaren. U weet wel, van vreemde smetten vrij. Dat staat niet in uw handen, heer, maar vooruit. Maar in elk geval, lui die volledig trouw waren aan de Heer, die niet verontreinigd waren door allerlei leugens of valse leringen die ze gevolgd hadden, enzovoorts. U weet wel. Uw wandel rein, waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren als hij geen verkeering krijgt. Nee, als u dat houdt, zijn pad naar uw woord, Psalm 119 is dat, hè? Als u dat houdt naar uw woord, over die reinheid gaat het. En wat de apostel geprobeerd heeft, dat doet hij aan het eind van die twee ellenlange brieven overigens aan de Korintiërs, doet hij daar verslag van. En zegt, nou ja, dat ik me zo druk met jullie bezig hou, jullie stellen het niet op prijs, dat weet ik, dat is nou luid en duidelijk bij me overgekomen, maar dat ik het toch doe en die brieven schrijf en jullie vermanen toespreek, is omdat het je zo graag rein had willen bewaren. Maar ja, er kwam meteen verdeeldheid, menselijke verdeeldheid. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas en weet je veel wat ze allemaal nog meer bedacht hadden. Ze hadden ook een organisatie, want ze hadden zelfs een soort rechtspraak in die gemeente. Dan lees het maar eens na, want ik vertel het met opzet nou niet gedetailleerd. Maar ze wandelden naar het vlees. Ze zullen ook wel cursussen gehad hebben over hoe doe je dit en hoe doe je dat, want anders kreeg je allemaal dat gedoe. Ruzie in de gemeente en dat soort dingen meer enzovoort. Maar Paulus zei, ik had u rein willen bewaren. Het is de betekenis van het woord maagd. Ik had u rein aan Christus willen voorstellen. En daar is niks mis mee. Want ook in Efeze 5 lezen wij iets dergelijks. Maar daar staat dat we rein zouden voorgesteld worden aan Christus. Maar wie is degene die ons rein houdt? Christus zelf. En aan wie doet hij dat? Aan een maagd? Aan een bruid? Nee, aan wat daar beschreven wordt als zijn vrouw. Hij doet het aan degene met wie hij in gemeenschap leeft, juist. Juist niet aan de maagd, in die andere betekenis van de term dus. Heb je dat? Je mag dus niet zomaar het woord maagd vervangen door bruid. Op geen enkele manier, het is volstrekt onlogisch. Heb je die nog? Nou goed. En daarna, los van al die beelden, hebben we natuurlijk een dergelijke uitspraak in Timotheus. Daar zijn er nog veel meer, maar deze noem ik altijd. Nee, Titus bedoel ik. Ja. Nou, dat is een goede verwijzing. Het was dus niet Openbaring 7 waar het staat, maar het staat in Openbaring 14. Ja, maar nog steeds over diezelfde 144.000 uit hoofdstuk 7. Maar vooruit. Titus 2... was ik naar onderweg, waar staat dat onze zaligmaker Jezus Christus, vers 14, zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf, dat wil zeggen voor zichzelf, een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. En let op wat er niet staat. Als ik het één keer zeg, dan valt het je de rest van je leven hopelijk altijd op wat er niet staat. Wat er niet staat is dat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen bruid zou reinigen. En als het ergens, dan zeg ik altijd, als het ergens had kunnen staan, of nog sterker, als het ergens had moeten staan, dan had het hier moeten staan, maar dat staat er niet. Hij reinigt zich een eigen volk. Nou, daar gaat het over. Een rein volk. Hoezo rein? Dat was ook heel gemakkelijk. Het woord reinigen en het woord heiligen, die beide woorden, worden door elkaar gebruikt, omdat heiligen ook de betekenis heeft van reinigen. Maar de totale betekenis wordt er ook iets duidelijker van. Dingen, ook in het Oude Testament, ook mensen, worden gereinigd dan wel geheiligd om ze daardoor bekwaam te maken voor de dienst aan God. Waartoe zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Met welk doel? Om God te dienen. Heiligt mij de zonen van Aaron, dat ze mij het priesterambt vervullen. En wat deed Mozes? Hij stopte ze allemaal in bad. Hoe moet je ze anders... Nee, lees het maar na. Hoe moet je ze anders reinigen? Maar waartoe werd men gereinigd of geheiligd om bekwaam te worden voor de dienst? Gebeurt met mensen, gebeurt met voorwerpen. En waar het hier over gaat, wij zouden zijn eigen volk zijn. Een heilig volk. De terminologie is trouwens ontleend aan de diverse uitspraken uit Exodus en ik meen ook Deuteronomium. De uitspraken over Israël, gij zult mij een heilig volk zijn, een volk mij ten eigendom, een heilig volk, een verkregen volk, een koninklijk volk, een priesterlijk volk enzovoorts. Het wordt hier toegepast op de gemeente en niet alleen hier, maar ook in Romeinen en in 1 Petrus en zo verder. Hij zou zichzelf een eigen volk reinigen. Wat je hieruit zou moeten concluderen, is dat wij als gelovigen dus tot priesters gesteld zijn, dat wij een priesterlijk volk zijn, want daartoe zijn wij gereinigd. En op andere plaatsen staat dat natuurlijk ook gewoon zo. Zie. Maar niks bruid, zelfs niet vrouw, maar iets dat maagdelijk is, is rein. Men spreekt ook, u kunt het niet zien daar vandaan, hoop ik. Maar er staat daar een schoolbord. En een maagdelijk schoolbord, dat is omdat het niet opgeschreven is. Zie? Zo spreekt men over een maagdelijk velletje papier. Maar ik word er niet opgevonden van, hoor. Soms denk ik helaas, want anders zou ik er misschien wat opschrijven. Maar dat gaat me altijd moeilijk af, zeg ik tegenwoordig nogal eens. Maar u zou dan moeten weten wat zo'n term betekent. En dat je ook vrouwen zijn die maagd genoemd worden, omdat ze nog geen gemeenschap met de man hebben gehad, dat is waar, maar dat is een van de vele toepassingen van de term. De betekenis is die van onbesmet, rein en op een hoger niveau heilig. Zie? En wat Paulus had gewild, is dat hij die gemeente zou voorstellen aan Christus, een gemeente die inderdaad van vreemde smetten vrij is, altijd hem trouw geweest is, een voorbeeldige gemeente. Maar de les uit de beide Korinthebrieven is dat, hoezeer je dat ook wilt, een hele gemeente rein bewaren, het zal je van geen kant lukken, integendeel, het pakt precies andersom uit. Zoek het maar eens na, het werkt zo niet. En er is een goede reden voor: de enige die zou reinigen en heiligen is Christus zelf. En niet zijn personeel. Zie? Nou goed, wat moet ik daar nog meer over zeggen? Nou, maar dat ga ik nou niet uitleggen, maar ik wil er nogal wat over zeggen over ditzelfde vers 2. Ik heb dikwijls het idee, als ik het vers bestudeer en de exacte woorden gebruik uit het Grieks en ze de juiste volgorde opschrijf, krijg ik uit het vers steeds weer het idee dat als er staat om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, dat die man niet eens Christus is, maar Paulus. Maar die hoef je nou van me niet aan te nemen, want daar gaat het nou verder niet om. Bespreek ik wel weer als ik het vers zelf bespreek. Heb je een andere vertaling daar aan?
Nee, maar
op dezelfde. Ja, om je als een reine maagd aan één man voor te stellen. Zie? En dat wil zeggen de eerste plaats aan Paulus. Hij wilde die gemeente voor zichzelf rein bewaren in de eerste plaats. En daarna pas aan Christus. Maar goed, maar zo staat het er ook feitelijk, maar dat ga ik nou niet toelichten, dat doet niet de zaken. Waar het om gaat namelijk, is dat de gemeente daar niet als vrouw beschreven wordt en dat het woord maagd niet noodzakelijk een vrouw aanduidt, laat staan één bruid. Nou goed, maar ter afsluiting van vandaag moet ik dus dringend naar Openbaring 12. Want eerlijk gezegd, zo ben ik bij dit onderwerp gekomen. Weken geleden. In Openbaring 12, waar sprake is van een vrouw die baren zou, zijnde in pijn om te baren. En daarna staat er in vers 5, en zij baarde een mannelijke zoon, wikkelde hem in doek en legde hem in de kribbe. Nou goed, dat was weer wat anders. En toch niet hoor. Heeft het direct mee te maken, hè? Maar goed, zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, en het kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Ik heb gisteren nog in de gauwigheid, want dat doe ik soms even gauw, even wat commentaren nagekeken. Wat zegt hij, wat zegt hij, wat zegt hij, wat zegt hij? Ik heb geen enkele goede gezien. Men weet er domweg geen raad mee. Men weet er absoluut geen raad mee. En dat komt omdat men in het algemeen in Openbaring reeds lang de weg is kwijtgeraakt. En toch is het niet zo moeilijk. Want ik ga niet in op al die vreemde verklaringen, mijn zinziens, daar heb je toch niks aan verder. Maar het is niet zo moeilijk. Er is sprake van één vrouw, en de vrouw is in ieder geval altijd Israël, dat kan niet missen. Dan kan het nog de gemeente zijn, zult u dan nu zeggen, en dat is ook zo. Maar ik houd maar even op Israël. En Israël zal voortbrengen. En er zijn maar twee mogelijkheden. Israël brengt Israël voort. En eigenlijk is dat de enige. Maar goed, uit het oude Israël zal straks een wedergeboren Israël, een latere generatie van Israël, voortgebracht worden in de dagen van de wederkomst van Christus. En zo, dat zou kunnen. En dan is er sprake van de geboorte, zoals het heet, van een gelovig overblijfsel. Maar de enige andere mogelijkheid, maar het is eigenlijk dezelfde, is dat Israël voortbracht een gelovig overblijfsel. Maar dat gebeurde al lang. Namelijk, sinds de opstanding van Christus, en Christus zelf is daarvan de eersteling. Bovendien, wij lazen in Jesaja 62 daarstraks, en lazen dat de bruidegom wel degelijk voortkomt uit Israël. Uw kinderen zullen u trouwen. Hebben die nog? Dan moet het toch iets van een andere categorie zijn, dat die functie van die man vervult. Nou, dat is de gemeente. En wat lees je hier? Zij baden een mannelijke zoon. Ook een pleonasme. Een man. Heb je ook vrouwelijke zonen? Nee. Maar dus met grote nadruk, zij baden een mannelijke zoon. En dan weet je het eigenlijk al. Dan kun je dat navragen aan Eva. En die zegt dan, ja, het zaad van de vrouw, zo, enzovoorts. Daar heb je mannelijke zoon natuurlijk. De Messias toch? Christus? Die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Dat is inderdaad weer Psalm 2 vers 9. En het is Christus. Dat blijkt uit de Bijbelse commentaren op Psalm 2. En verder komt het meestal niet. Dus laat ik het zo zeggen. De goede commentaren zeggen. Het gaat hier over de geboorte van de Heer Jezus. Maar lang niet alle commentaren zeggen dat hoor. Veel
is...
He? Wat?
Er is toch één weer dan?
Wat?
Dan is de Heer Jezus toch weer één met zijn gemeente.
Ja, 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 precies, maar daar kom ik op. Want in de eerste plaats, zij baden een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, is natuurlijk de Bijbelse verwijzing naar Psalm 2. Het gaat dus over dezelfde, de zoon van David, die zoon van God zou zijn. 2 Samuel 7. Zie? Geboren uit Israël, de vrouw. En min of meer uit dat huwelijk van de Heer en Israël in oud-testamentische tijd enzovoorts. Natuurlijk heeft tot doel voor te brengen, vruchtbaar te zijn, in de Bijbel in elk geval. En uit de relatie tussen God en Israël, Jehovah en Israël, zou de Messias voortgebracht moeten worden. Op een of andere manier. Want op die details ga ik nu dus niet in. Dat die mannelijke zoon Christus is, leidt geen twijfel, want hij zou al de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Ik herinner me trouwens één commentaar, maar die heb ik gisteren niet gelezen. Die was van Sir Robert Anderson, van iets meer dan 100 jaar geleden. Die zei zoiets als, ja natuurlijk, die mannelijke zoon is Christus, dat leidt geen twijfel, dat is makkelijk te bewijzen, daar hoef je geen, niet moeilijk over te doen. Natuurlijk is dat zo, maar daarmee begrijpen wij het vers nog niet. Dus er moet toch iets mee zijn, iets dat wij nu nog niet begrijpen, maar tegen de tijd dat de openbaring vervuld wordt, weten we dat dan misschien wellicht wel. En dat was tenminste een eerlijk commentaar. Hij zei, natuurlijk is het Christus, maar nou begrijp ik het vers nog niet. Waarom niet? Hij zegt, nou, omdat ik niet begrijp waarom die zoon moet weggerukt worden voor die rode draak. Want in de dagen van de Heer Jezus was er niet zo'n rode draak. Toch? En bovendien, als er staat de vrouw vlucht in de woestijn, dan wordt dat genoemd in verband met een der helften van de 70ste week van Daniël. En Anderson was in zijn dagen de man die de futuristische school vertegenwoordigde in hoge mate. En die dus uitgebreid leerde, de 70ste week van Daniël is nog toekomst. En als die mannelijke zoon al is weggenomen en die 70ste week van Daniël is nog toekomst, zit je met een gat hier. Dat sluit niet aan. Heb je niet? Nou, en hij zegt, dus begrijp ik het vers niet. Want in elk geval, de vrouw vlucht naar de woestijn, die vrouw is Israël. En als ze naar de woestijn vlucht, is dat in de 70ste week van Daniël. Naar de plaats haar van God bereid. Want dat blijkt uit andere oud-testamentische profetieën en uit Matthäus 24. En nog zo wat schriftplaatsen. Maar het antwoord op de vraag is makkelijk genoeg. Nou ja, Anderson was ook jarenlang verbonden aan de vergaderingen waarin men leert dat de gemeente de bruid is. Dat leert men bijna overal trouwens. En ik denk dat dat de reden is waarom hij niet zag waar het werkelijk over ging. Want dat is dan de vraag, hè? Waarom ziet men het niet? omdat men de gemeente voor zich heeft als een dame. Een nette dame, een mooie dame. Waar niks mannelijks aan is, het is een vrouw. De ideale bruid, enzovoorts. Zie? En dan leest men, en zij baden een mannelijke zoon. En met geen haar op het hoofd denkt men er dan aan dat de mannelijke zoon degene is die men op het eigen netvlies heeft staan als het bruidje. Zie, daar zit het probleem. Maar als je een beeld hebt van de gemeente als man, als het lichaam van Christus, als met Christus gezet in de hemel en tevoren verordineerd tot zoonstelling en tot openbaring van zijn koninkrijk in heerlijkheid enzovoorts, dan mag dit toch geen probleem zijn. Bovendien, in Openbaring 2 stond het al, heb ik u net gelezen, want daar staat dat deze uitdrukking over de heidenhoede met een ijzeren roede niet alleen op de Heer Jezus Christus van toepassing is, maar ook op degene die hem trouw zijn in zijn werken blijven, kortom overwinnen. Want zo staat het daar. Toch? En dat is nou eenmaal de gemeente. Collectief. En wat hier dus staat simpelweg is dat de vrouw Israël baart een mannelijke zoon, dat is namelijk Christus. En het wegrukken van die, namelijk de gemeente, Christus aan de gemeente, en het wegrukken van die mannelijke zoon is heus niks anders dan wat wij noemen de opname van de gemeente. En gek genoeg, dat heeft men wel vastgesteld, dat het hetzelfde woord is als wat gebruikt wordt in 1 Thessalonicenzen 4. Maar het is ook dezelfde gebeurtenis. De opname, de wegrukking van de gemeente als zodanig. De mannelijke zoon die deelt in de heerschappij van Christus. Want daartoe zijn ook wij in navolging van Christus tevoren verordineerd. Tevoren verordineerd tot zoonstelling. Zie, daarheen zijn we onderweg. En terwijl ik dat dan zo zeg, denk ik aan zo'n andere uitspraak uit Jesaja. Ken u die uit Jesaja 66? Ik ken hem niet uit het hoofd, dus ik zoek hem even op. Uit Jesaja 66. Vers 7. Eer zij barensnood had, heeft zij gebaard. Eer haar smart overkwam, zo is zij van een knechtje verlost. Nee, het vers wordt wel eens gebruikt en toegepast op Israël. Zo van, op de Joodse staat bedoel ik. Zo van, het was nog niet eens de echte grote verdrukking. Nou ja, het was wel verdrukking hoor. In de Tweede Wereldoorlog. En de Eerste trouwens ook. Maar goed. Maar nog niet de grote verdrukking. Niettemin ontstond daar al die Joodse staat. En onder dat knechtje verstaat men dan de tegenwoordige staat Israël. Nog voor de verdrukking uitbarstte, was er toch alweer een Joodse staat enzovoorts. Maar ja, dat kun je zo wel willen lezen. Maar ik geloof er niet in. Dit is een van die schriftplaatsen die je nooit kunt begrijpen als je alleen het Oude Testament hebt. Het is een van die schriftplaatsen met een blijkbaar verborgen betekenis. Je weet het niet, cryptische uitspraken. Maar wij weten dan dus waar het over gaat. Die heb je toch, hè? Dan weten wij dus waar het over gaat. Eer dat de grote verdrukking aanbrak, eer dat maar de 70ste week van Daniël aanbrak, is Israël van dat knechtje verlost. En voor de grote verdrukking vindt de opname van de gemeente plaats. Dat is ook wat hier staat dus eigenlijk. Als je die begrippen niet kent, kun je het hier natuurlijk niet lezen. Begrijpt u me vooral niet verkeerd. Ik ontleen dat allemaal niet hieraan, maar ik lees het er alsnog in. Voordat het oordeel kwam over Israël, dat tot resultaat zou hebben de bekering van Israël, dan wel een gelovig overblijfsel eruit, daarvoor werd Israël van een knechtje verlost. En zelfs in de zin van eer haar smart overkwam, want Israël heeft er niet eens weet van. Ik vind wat dat betreft nog wel vermakelijk af en toe, zo eens per jaar weer eens in de krant te lezen, dat iemand bevallen, een vrouw bevallen is van een kind en ze wist niet eens dat ze zwanger was. Ik vind het leuk dat dat toch voorkomt. Zie? Het blijkt van oudsher voor te komen, maar het wordt toegepast op Israël. Zie? Wat zegt u, zuster, wil u namen hebben? Oh. Ja, zuster Ina gelooft het niet. Die is vroedvrouw geweest, dus die gelooft het niet. Nee, het berust op wat misverstanden. Trouwens, zuster Ina, ik ken ook het verhaal van vrouwen die maandenlang op bed lagen omdat ze zwanger waren en vertroeteld werden door heel de familie en daarna bleek... Nee, ze werden dikker en dikker. Maar omdat het hen desalniettemin naar de wijze der vrouwen ging, moesten ze rust houden. Maar niemand kwam tot de conclusie van het goede mens is helemaal niet zwanger. Maar vooruit, dat komt dus ook voor. Nee, maar waar het maar om gaat, is dat deze dingen gebeuren, ik zeg wel eens via de achterdeur, in het geheim, in het verborgen. De vrouw heeft er niet eens weet van, maar het gebeurt wel. En dan zult u zeggen, maar dat is in strijd met openbaring 12, want daar is de vrouw wel degelijk in pijn. Dan zeg ik, ja, het is allebei waar. Het is aan de ene kant heeft ze er geen weet van, aan de andere kant is het wel een lijden, maar men weet niet waarom. Dat is niet alleen onder christenen in heel de wereld, maar vooral onder de joden is dat altijd de grote vraag. Hè? Dat lijden, maar waarom? Nou ja, het is nou eenmaal zo. Maar men heeft niet in de gaten dat het de smart is der dracht, zoals het in Genesis heet. Omdat een nieuwe schepping geboren wordt op allerlei niveaus. Maar als het ook specifiek over Israël gaat en het lijden van Israël, dan is het tegenhanger daarvan de geboorte, het ontstaan van de gemeente als zodanig. Heb je die?
Die mannelijke zoon die hier dan staat, dat is gewoon de gemeente. Dat is niet uit het overblijfsel van Israël.
Zuster, het is de gemeente, maar dat is het overblijfsel van Israël, want zo wordt de term in de Bijbel gebruikt. Dat heet overblijfsel van Israël.
Dus nu de huidige gemeente is ook dat overblijfsel?
Ja. Ongeacht of men van Israël afstamt of niet, men heeft er deel aan gekregen en is dus dat overblijfsel. Dat is ook de achtergrond van Romeinen 19 en 11... Dat heb je altijd aan het eind van de dag, dan komen de vragen los. Maar aan het eind van de dag moet ik er weer mee ophouden. Nou, ik zal u nog een hele mooie tot slot, maar die heb ik al vaker verteld. En ik vertel hem altijd zo uit de losse pols. Een hele mooie die uit Jesaja, wat het maar was. 7 was het, geloof ik. Ik zal u een teken geven. Namelijk, 7 vers 14, daarom zal de Heere zelf uw lieden een teken geven, ziet een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren. De korte verklaring, de kortste, ze geef ik u nu, ik doe het andere keren wel weer uitgebreider. De korte verklaring is dat dit teken gegeven werd toen de Heere Jezus geboren werd, want dat staat zo in Matthäus 1. Er staat erbij, wordt dit vers ook aangehaald. Matthäus 1 vers 23 staat erbij zelfs, dus vooruit. Dat kan niet missen. Dat wil zeggen dat de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd Maria een teken was. Heb je dat? Daarna is de vraag een teken waarvan? Nee, het was een wonder. Maar wonderen zijn tekenen, immers. Wat is er de betekenis van? Het moet dus een soort profetie zijn over iets wat daarna alsnog zou gebeuren. Er zou daarna dus alsnog een zoon geboren worden uit een maagd. Alleen op een veel hoger niveau, want zo is dat met tekenen. Als een teken wordt letterlijk vervuld, dat wil zeggen als een teken komt... Maar daarna moet nog komen de vervulling van het teken. Het teken is namelijk een voorteken. Hè? Ook in de betekenis van het Hebreeuwse woord voor teken is het een voorteken. Een teken van iets wat daarna komt. Men vertaalt het meestal niet mee, maar het is wel zo. En we weten dat uit de Bijbel. Hè? Ik zal maar zeggen, een blinde die genezen wordt, de ogen geopend worden, dat gebeurde in de tijd. De Heer Jezus deed dat onder andere dan. Maar het is een uitbeelding van wat nu gebeurt. Staat op de een bladzijde verder in Jesaja. Een volk dat in duisternis wandelt zou ineens licht zien. Hoe kan dat nou? Omdat in de ogen geopend worden, overdrachtelijk. Wij wandelden eertijds in duisternis. Maar we kwamen tot de Heer. We hebben tot hem geroepen als het goed is. Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En hij heeft ons de ogen geopend. En daardoor zien wij. En hoe dat kan, weten we niet. Dat vragen die fariseeërs ons dan. Hè? Hoe komt dat? Wie heeft dat gedaan? En dan zegt die blindgeborene uit... Want dan zit ik weer ergens anders, uit Johannes 9. Die zegt dan, ja, dat weet ik ook niet. Maar ik weet alleen, ik was eerst blind. En nu zie ik. En wat ik nu zie, is dat jullie blind zijn. Staat er allemaal. Iets uitgebreider. Zie. Maar de vervulling ervan kwam later. Nou goed, het teken is de maagd die een zoon baarde. En er staat er ook bij in Matthäus, dat is de geboorte van de Heer Jezus. Is een teken van iets dat daarna zou gebeuren. En waar het een teken van is, makkelijk genoeg, Maria is een beeld van Israël. En de wettige vader van de zoon die geboren werd, heette Jozef. Dus het gaat om Israël, met de nadruk zelfs op de 10 stammen van Israël. Daarom heet pa Jozef. En oom heet ook Jozef trouwens, maar vooruit. Ja, maar goed. Maar die maagd is een beeld, ik zeg het nu algemeen, is een beeld van Israël. En daaruit zou een zoon geboren worden. Die zoon is dus de gemeente. De geboorte van de Heer Jezus is een uitbeelding van de geboorte van de gemeente als zodanig. Nou, die vrouw. En Maria zei, het kan niet. Omdat ik geen man beken. Maar via Jesaja had de Heer gezegd, nee, het gaat ook inderdaad om een maagd die zal zwanger worden. Hebben die nog? En dan in de toepassing, de gemeente wordt geboren uit Israël, maar Israël heeft er geen weet van. Helemaal niet. De twee stammen niet, want als je het aan de twee stammen vertelt, de Joden dus, dan is van toepassing dat de Heer een werk doet zo wonderlijk, dat ze het niet zullen geloven als het hun verteld wordt. Ook aangehaald uit Jesaja, maar door Paulus geciteerd in Handelingen 13. Hebben die nog? En wat de 10 stammen betreft, ja, die geloven het helemaal niet. Toch?
Jesaja 54.
54. Ja, daar staat het ook allemaal. 53 al, 55 en dan nog een paar keer, je zei 42, 49 enzovoorts. Maar waar het over gaat is, Israël weet het niet, nochtans zou het gebeuren. U weet wel, de vrouw die de man niet heeft, die bedoel jij hè, 54. De vrouw die de man niet heeft, zou niettemin een groter nageslacht hebben dan de vrouw die de man wel heeft. Hebben die ook aangehaald in het Nieuwe Testament in Galaten 4. Maar waar het maar om gaat is, de vrouw leeft niet in gemeenschap met de man, heeft er dus geen weet van, weet ook niet dat ze zwanger is of dat er wat geboren wordt, maar het gebeurt wel. En straks wordt Israël geconfronteerd, ik lach hoor, ik lach echt, ik vind het prachtig, ik vind het een mooie Joodse grap eigenlijk ook wel. Maar hij is ook door een Jood uitgedacht. Als straks de gemeente aan Israël wordt voorgesteld, of dat nou 2 of 10 of alle 12 zijn of 13, maakt me niks uit. Als straks de gemeente aan Israël wordt voorgesteld, vragen ze zich natuurlijk af, waar komen die lui nou vandaan? Heel die gemeente. En dan wordt gezegd, vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder. Die is net weer te moeilijk, denk ik. Maar dat is waar. Nee, dat zit echt achter die woorden die de Heer sprak tot Johannes en Maria. Maar dat kan ik nou niet uitleggen. Maar zo zal het wel gaan. Men zal het niet weten. En daarom staat er in Jesaja, maak uw tenten wijd enzovoort. Want de kinderen van degene die de man niet heeft, zijn meer dan van degene die de man heeft. Zie? En daar wordt het wel degelijk toegepast op Israël. Niet op één vrouw en haar kinderen of zoiets naar de mens, maar op het niveau van een heel volk. Het staat er echt zo en je kan het ook niet anders uitleggen. Zo zit dat. Maar we zouden bedenken dat het inderdaad gaat om niet een dochter, niet een maagd, niet een bruidje of iets dergelijks, maar inderdaad een zoon. Een erfgenaam, daar gaat het om. Toen heb ik het nagevraagd aan een bijenkweker en die heeft mij verzekerd dat als de eitjes van de moer... Ja, een moerbij, ja. Nee, ik bedoel, de bijenkoningin, die noemen zij de moer. En het is een bij, ja. Maar goed, dat als de eitjes van de koningin niet bevrucht zijn... dan komen ze niettemin wel uit, als ze verder gezond zijn dan. Maar er komen alleen maar mannetjes uit. Onbevrucht en niettemin toch nageslacht. Dat noemt men parthenogenese. Dat betekent geboorte uit de maagd. Leuk vind ik die. Heb ik bij toeval een keer ontdekt. Toen was ik aan het lezen in mijn encyclopedie zuster. Ja, heel gek, maar wist ik veel. Ik zocht parthenos op. Maar ik kwam bij het woord parthenogenese. Had ik nooit van gehoord. Wording, geboorte, Genesis. Wording uit de maagd. Het bestaat. En niet alleen bij de bijen, maar ook bij andere dieren. Bij slangen komt het zelfs voor. Maar wat eruit geboren wordt, uit het onbevruchte ei, dus dan heeft er officieel geen gemeenschap plaats gehad. Wat eruit voortgebracht wordt, is inderdaad mannelijk. En daar gaat het maar om. Zo zouden wij de gemeente in de eerste plaats zien. Het woord mag dan een vrouwelijk woord zijn. De gemeente mag dan vergeleken worden met een vrouw in relatie tot haar echtgenoot, namelijk tot Christus, allemaal tot je dienst. Maar het grote beeld in de Bijbel is dat van hoofd en lichaam en dus van een mannelijk lichaam. En dat betekent dat waar gesproken wordt over de zoon in de Bijbel, de zoon bij uitstek, die enige zoon, weet u wel, die unieke, die onvergelijkbare, dan gaat het tegelijkertijd over de gemeente. En die zoon die de heidenen zou hoeden, dat is inderdaad de gemeente. Zo zouden wij onszelf zien, niet alleen als gemeente, maar ook individueel. We zouden de consequenties daaruit trekken en niet gaan zitten wachten tot de man een keer aan de deur komt. Maar integendeel, we zouden onze verantwoordelijkheid op ons nemen, onze plaats in het geheel innemen, ons beschikbaar stellen in onze dienst aan de Heer en dus beschikbaar zijn voor onze dienst binnen de gemeente en dus aan onze broeders en zusters. Dat is waar het over gaat. En eigenlijk zou broeder Klaas dat vers voor moeten lezen. Maar ik doe het nu ter afsluiting. Sorry, misschien maai ik het gras voor je voeten weg. Uit 1 Korinthe. Wij spreken nooit wat af. Uit 1 Korinthe 16. Als ik hem... Dan kan ik hem weer niet meer vinden. Nou goed, 1 Korinthe 16 vers 13, waakt, staat, ik mag het durven bijna niet te zeggen, want dat is een mannelijke houding, sorry. Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zie, houdt u mannelijk, zijt sterk, en daarna dat al uw dingen in de liefde geschieden. Al uw dingen wil inderdaad zeggen, al wat wij doen in onze positie als kinderen Gods, als erfgenamen van die heerlijkheid Gods, en dus in onze positie als dienstknechten Gods, waarin al wat wij zouden doen voor hem, Gode, en niet voor de mensen. Zie? Houdt u mannelijk, staat in de overwinning, en dat soort dingen meer. Zo zouden we onszelf zien, niet om hoogmoedig te zijn of iets dergelijks, maar simpelweg omdat de Heer ons in die positie geplaatst heeft en zich jegens ons wil gedragen als zonen. Hebreeën 12. Zullen wij de Heer danken? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vandaag weer bij elkaar mochten zijn, elkaar mochten ontmoeten in uw naam, maar in de eerste plaats ook uw woord mochten openen, opdat we ons zouden bepalen bij hetgeen u gesproken hebt. Opdat ook wij ons pad rein zouden bewaren, omdat we het houden naar uw woord. Wij danken u, Vader, dat we mogen leren verstaan welke bijzondere zegeningen u ons geschonken hebt. Dat u ons vereenzelvigd hebt met Christus, zodat we deelgenoten geworden zijn van al die zegeningen die u hem gegeven hebt. Wij danken u daarom dat ook wij mogen uitzien naar onze aanstelling tot zonen. Mogen uitzien naar die erfenis en die heerlijkheid die u ons beloofd hebt. Een die in onze harten niet is opgeklommen, die wij niet bedacht hebben, maar integendeel een die u tot stand gebracht hebt en vastgelegd hebt in Christus, geopenbaard hebt in uw woord, opdat wij daaraan deel zouden hebben. Wij danken u dan dat u ons dat uitzicht gegeven hebt en dat we ons bewust mogen zijn dat wij leven in gemeenschap met onze heiland. Dat leven van Christus zelf in ons geleefd zou worden en in ons en door ons ook vrucht zou dragen, opdat uw naam zou worden verheerlijkt. Dat we niet hoeven te wachten op die gemeenschap die dan wellicht in de toekomst tot stand zou komen, maar integendeel mogen leven dagelijks in verbondenheid met u en met de apostel mogen uitroepen dat we zijn verzekerd dat niets ons kan scheiden van Christus en daarmee van uzelf. Wij danken u dat we zo door het leven mogen gaan en vanuit die positie mogen uitzien, niet eens zozeer naar de opname van de gemeente, maar in het bijzonder mogen uitzien naar de openbaring in heerlijkheid van Christus zelf en wij met hem. Wij danken u, Vader, dat dat onze hoop is. En wij bevelen ons bij u aan, opdat uw werk voortgang mag vinden, opdat we gebouwd mogen worden in het geloof en mogen komen tot die mannelijke rijpheid, individueel, als uw kinderen daarmee zonen, maar in het bijzonder ook als gemeentecollectief, opdat uw naam mag verheerlijkt worden in de gemeente en in ieder van ons persoonlijk. Amen.